Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken. Welkom bij een nieuwe aflevering van Geheelmeestersgesprekken. En vandaag heb ik de eer en het genoeg om te spreken met Floortje Schepers. En ik moet zeggen, ik ben altijd een beetje zenuwachtig als ik Floortje ga spreken. Want ik ben heel erg geïnspireerd door wat ze allemaal doet. En ik hoor je al een beetje lachen aan de andere kant. Maar het is echt zo. Ja. En Floortje, ik doe deze podcast nu al een tijdje. En de eerste paar afleveringen stelde ik als eerste vraag, wie ben je en wat doe je? Totdat een gast op een gegeven moment tegen mij zei, dat is niet de juiste vraag. De echte vraag die ertoe doet. En ik gooi me meteen in, is niet wie ben je en wat doe je, maar wie ben je en wat heb je hier te doen?
Ah ja, oké, dat is een...
Daar gaan we.
Dat is inderdaad net een ander accent, maar wel met grote impact. Wie ben ik en wat heb je hier te doen? Nou ja, ik ben Floortje Schepers. En dat is altijd, bij nu deze vervolgvraag eraan zit, is meteen de vraag waarbij ga ik dan beginnen over, ik ben moeder en partner en heb 3 kinderen en woon in Wijchen. Of ga ik beginnen met, ik werk in het UMC Utrecht als psychiater. Dan heb ik het toch allebei gezegd. Dus dat ben ik. En wat heb ik hier te doen? Nou, ik heb denk ik wel iets te doen in het verbeteren van het zorgsysteem. En dan in het bijzonder de GGZ. Dus dat is wel wat ik hier te doen heb. Ja, op deze aardbol.
En waarom is dit waar je energie op richt? Het verbeteren van de gezondheidszorg en specifiek de geestelijke gezondheidszorg?
Ja, dat is... Natuurlijk heb ik trouwens ook in mijn privé wat dingen te doen, maar gelukkig zijn net alle 3 mijn dochters uitgevlogen, dus heb ik daar wel weer wat minder te doen. Dus dat moet er dan ook bij. Maar in ieder geval, waarom in de zorg en de GGZ? Omdat, ja, ik heb mijn hele leven ben ik eigenlijk bezig geweest van de lagere school naar de middelbare school, naar een studie om uiteindelijk dan psychiater te worden. Hè, dus niet dat ik dat op de lagere school al wist, maar het is natuurlijk je verengt eigenlijk je doel steeds meer en dan kom je uit, in mijn geval, bij psychiater worden. Dus dat betekent dat je in ieder geval iets in de zorg gaat doen. En wat ik daar constateerde tijdens mijn opleiding al, maar zeker de jaren daarna, was dat er heel veel dingen niet optimaal waren. En dat prikkelt mij dan om te denken, kan ik daar iets aan doen of kan ik daar iets aan veranderen? Nou, en vanuit die prikkel of die motivatie ben ik dat steeds meer gaan doen en ben ik ook steeds meer gaan verbreden. Dus heb ik ook buiten de GGZ gekeken, op welke knoppen kan ik nog meer drukken om een aantal hardnekkige knelpunten in de zorg op te lossen of in ieder geval een beetje beter te maken.
En als je tijdens je studie merkt dat jij, dat je dingen opvallen en dat je daar iets aan wil doen. Was dat normaal? Hebben meer mensen daar dan last van? En meer mensen last van dat activisme, zullen we maar zeggen?
Activisme, ja. Nou ja, ik denk wel dat, overigens toen ik nog echt in de collegebanken zat, had ik dat nog niet zo erg. Hè. Was ik vooral enorm eager om te begrijpen waarom mensen ziek worden. En dat dreef mij toen heel erg. En was ik ook echt in de veronderstelling dat als ik dokter zou zijn, dat ik dan ook iedereen beter kon maken. Nou ja, misschien niet iedereen, maar in ieder geval een heel groot deel van de mensen waar ik dan mee bezig zou gaan. En toen dat in de GGZ ook een beetje tegenviel, ben ik weer een beetje om me heen gaan kijken en heb ik gedacht, wat speelt er eigenlijk allemaal in die zorg? En ik denk wel dat heel veel mensen dat hebben, ja. Dat ze dan ontdekken, hey, dit is eigenlijk helemaal niet goed georganiseerd. Of hey, dit pakken we eigenlijk helemaal niet goed aan. Of, goh, daar zit de wet en regelgeving wel heel erg in de weg. Of de financiële systematiek is hier niet passend. Maar niet iedereen krijgt dan misschien ook een gevoel van, of bijna een drang om daar iets aan te veranderen. Er zijn ook wel heel veel mensen die zeggen, nou ja, goed, ja, ach, er bestaat geen ideaal systeem. Dat is ook zo. Dus ik laat het maar bij wat het is. Of ik maak er het beste van. Of ik niet de mogelijkheden om dit aan te passen. Of ik heb er geen zin in. Dus er zijn genoeg mensen die het signaleren, maar niet iedereen voelt het als een, als een uitnodiging om er ook zelf mee aan de slag te gaan.
En als je dan zegt dat je om je heen bent gaan kijken, ook buiten de zorg, wat zijn dan inspirerende voorbeelden die je hebt gezien om je heen?
Dat weet ik eigenlijk niet zo. Ik heb wel inspirerende mensen gesproken. Mm-hmm. Die ideeën hadden over hoe het dan anders zou kunnen. En dat heeft me vooral geïnspireerd. Dus toch een beetje vanuit een soort creatieve mindset met concepten komen of ideeën komen waarvan je denkt, wauw, als het zo zou kunnen, dat zou wel heel gaaf zijn. Dus het is vooral vanuit een lonkend perspectief dat ik dat ben gaan doen, dan dat ik voorbeelden heb gezien en dacht, oh, dat is zo wil ik het ook doen. Omdat het dus een beetje ontbrak aan die voorbeelden waar je nou echt geïnspireerd door raakte, vond ik. Mm-hmm. Dus ik heb me vooral laten inspireren door mensen die out of the box konden denken, nadenken over wat ons nu in de weg zit en wat mogelijke toekomstperspectieven zouden zijn of scenario's zouden zijn.
Nou, hebben wij elkaar jaren geleden leren kennen op het thema data. En inmiddels hebben we die gesprekken verbreed naar complexiteit en leren. Maar op het thema data kan ik me herinneren dat er ook een specifiek boek was wat jou inspireerde jaren geleden. Was dat niet de Big Data Revolutie van Victor Schoenberg-Meyer?
Meyer Schoenberger, klopt. Heb ik inderdaad toen gelezen. Dat was een boek, maar dat is dus dan vooral die man die dat verhaal opschrijft. Maar zeker dat boek inderdaad. Meerdere boeken, later nog Live 3.0 van Max Tegmark. Prachtig boek Helgoland van Carlo Rovelli over complexiteit en de kwantummechanica, maar dan op een simpele manier uitgelegd, zodat ik het ook begrijp. Er zijn heel veel boeken inderdaad die me ook geïnspireerd hebben. Van Bacterie tot Bach en weer terug van Daniel Dennett. Ongelooflijk gaaf boek. Maar jij zegt, ik word zenuwachtig als ik met Floortje praat. Jij hebt mij ook geïnspireerd, echt. Want juist in die beginfase, neem maar serieus, in die beginfase toen ik een beetje dat boek had gelezen van Meyer Schoenberg en dacht, oh ja, iets met data, was ik een complete leek. Nog steeds ben ik dat wel, maar ik heb er inmiddels iets meer over gelezen en meegedaan. Maar toen was jij een enorme inspiratiebron, omdat jij daar in het Erasmus mee bezig was en jij kon dat heel goed over vertellen. Ik weet nog dat we een workshop hebben georganiseerd met allemaal mensen in het UMC Utrecht. Heb jij een verhaal verteld? En dat resoneert dan op dat moment met waar je behoefte aan hebt en verlangen naar hebt van, oh ja, het kan dus. Er zijn mensen die snappen hoe we hiermee aan de slag kunnen en hoe dit echt iets zou kunnen worden. Dus dat helpt heel erg. Dat je hebt een droom. En heel vaak, als je zo'n droom hebt, dan zeggen heel veel mensen tegen je, ach, dat is helemaal niet realistisch. Je bent inderdaad activistisch of idealistisch. Of, get real. Kom weer met je beide pootjes op de grond. En als je dan mensen treft die jou vertellen of opgeschreven hebben in een boek, hoe zij dat zien en daar zeg maar een soort bijna concretiseringsslag in kunnen maken, daar kan ik enorme hoop uit putten. Dan denk ik, zie je wel, het kan wel. Ja. Hij zegt het ook. En hij snapt het. Snap je? Ja. Dus dat is hoe dat dan werkt. En dan ga je aan de slag. En dan duurt het allemaal eindeloos voordat er eindelijk eens iets verandert of gebeurt. Maar dat is wel wat mij op de been houdt in ieder geval daarin.
Nou, ontzettend eervol om te horen dat ik daar een klein stukje aan bij heb kunnen dragen. En wat me ook opvalt in hoe je er nu over praat, is dat de kracht van het verhaal is heel belangrijk. Hè? Dus het is belangrijk om een groter verhaal met elkaar te vormen en te vertellen aan elkaar. En elkaar daarin ook mee te nemen. En hoe is jouw verhaal jouw eigen verhaal de afgelopen jaren eigenlijk, hoe heeft dat zich ontwikkeld?
Nou, mijn verhaal begon echt heel erg medisch, lineair. Ik word dokter, ik ga problemen fixen, oplossen, mensen beter maken. Heel heroïsch, bijna een beetje naïef, kinderlijk ook misschien, verlangen, want ik wil graag mensen helpen. En geleidelijk aan tijdens mijn opleiding en eigen promotietraject ben ik daar steeds reductionistischer in geworden, want ik ging steeds meer meten om dat voor elkaar te krijgen. Pixels van MRI-scans, neurotransmitters in hersenvocht, nou ja, van alles. En daarna kwam eigenlijk de grote teleurstelling dat dat zo weinig opleverde. Ja. En vanuit die teleurstelling ben ik weer verder gaan kijken en ben ik toen in eerste instantie toch nog heel erg blijven vasthouden aan dat meetbare. En dacht ik alleen, we moeten andere dingen gaan meten. Toen kwam ik dus op die data, big data wereld. En toen dacht ik, kijk, als we nou heel veel databronnen hebben, wearables, data uit het dossier, dan kunnen we nieuwe modellen maken. En dan kunnen we op een andere manier gaan begrijpen. Dan komen we er dichterbij bij die complexe werkelijkheid. Maar geleidelijk aan merk ik nu de laatste jaren dat ik steeds meer ook dat meten een beetje loslaat, omdat ik toch ook steeds meer begin te geloven dat herstellen, helen, genezen ook wel heel erg in interacties plaatsvindt. En die zijn zo lastig te pakken, want zodra je een interactie vastpakt, dan zet je het als het ware weer stil of vast op een stilstaand punt of zo. Hè? Mm-hmm. En dat, daar zit ik nu heel erg in. En dan moet je uitkijken dat het niet vaag wordt en een beetje nou ja, een spiritueel gewauwel. Maar hoe kunnen we daar iets mee met die interacties? En hoe kunnen we dus eigenlijk dat op een andere manier pakken dan er iets meetbaars van te maken en het toch op een of andere manier zichtbaar maken? Ja, dat klinkt een beetje als een onmogelijke impasse, maar dat is wel waar ik steeds meer naartoe beweeg. Dat het uiteindelijk misschien het echte geneesproces, zoals je dat als arts teweeg brengt, dat voor een heel groot deel toch ook wel van interacties afhangt.
Ja. Ja. En als mensen dit zweverig vinden, kan ik echt van harte Helgoland aanbevelen. Waarin inderdaad de relaties centraal staan in het begrijpen van wat kwantummechanica kan betekenen in onze macroscopische wereld. Hè? Tenminste, voor de kwantummechanica deeltjes macroscopische wereld.
Ja, precies.
En waar jouw zoektocht me ook aan doet denken, is het begrip emergentie.
Ja,
dus
absoluut.
Het feit dat er iets ontstaat zonder dat je het kunt herleiden tot de individuele bouwstenen.
Ja, dat is zeker ook zo. Inderdaad, dat ik gebruik, als ik daar in mijn praatje iets over zeg, over emergentie, dan gebruik ik heel vaak als voorbeeld de eigenschappen vloeibaarheid en nat van water. Hè. Dat zijn eigenschappen, daar herkennen we natuurlijk water aan. Maar dat kun je niet terugvinden in de losse watermoleculen. Want die eigenschappen ontstaan door de interacties daartussen. En ik leg het ook wel vaak, deze metafoor gebruik ik ook wel vaak om uit te leggen van kijk, als mensen psychisch ontregelen, dan kun je wel aan die individuen gaan zitten sleutelen. Maar als die ontregeling in de interactie ontstaat, dan moet je dus iets met die interacties doen. Als water zeg maar ijs wordt, hè, de eigenschap vloeibaarheid verdwijnt, omdat de temperatuur zakt, dan heeft het ook geen zin om die watermoleculen anders te maken. Dan moet je de temperatuur langzaam ophogen, hè, zodat het weer vloeibaar wordt. En dat is eigenlijk ook bij mensen die psychisch ontregelen. Je moet die context weer langzaam aanpassen, zodat het weer in balans kan komen, of zijn natuurlijke eigenschap weer terug kan vinden of zo. Ja. Dus ik vind emergentie vind ik een hele mooie term en voor mij een heel goed woord om te begrijpen waarom het ook zo lastig vast te pakken is. Hè? Dus je gaat of heel technisch kijken naar het geheel, of je kijkt heel reductionistisch naar de losse onderdelen, maar juist die twee in samenhang met elkaar zien, dat is de kunst. En daar zit dat woord emergentie voor mij heel erg in.
Ja. Nou, vertelde je dat je geïnspireerd bent door boeken van anderen, maar jouw eigen recente boek heeft ook heel veel mensen geïnspireerd. Jouw boek Mensen zijn ingewikkeld. Hoe ben je tot het schrijven van het boek gekomen en wat heeft het je gebracht?
Nou, ik vond het heel spannend om te doen. Ik was eigenlijk bij de uitgeverij voor een ander project wat ik deed, een kunstproject. Dat had ik samen met Arno Grunberg en een fotograaf, Bart Koetsier, gemaakt. 22 hele mooie portretten, zwart-wit fotoportretten en verhaalportretten van mensen die iets met de psychiatrie te maken hebben. Dus professionals, patiënten, naasten, heel mooi. En we zeggen dan niet wie is. En die verhalen en die portretten gaan over kwetsbaarheid en kracht. om aan te geven dat eigenlijk ja, iedereen dat in zich heeft, hè? Beide aspecten. Yin-yang, zou ik maar zeggen. Hè? En, nou, dus daar was ik voor bij de arbeiderspers, want we wilden dat kunstproject ook in een boekvorm uitgeven. Dat is ook gebeurd, in beperkte oplagen. En toen raakten we in gesprek over waar ik dan mee bezig was. En toen zei die redacteur van, goh, zou je zelf niet een boek schrijven? Ik denk, nou ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor, dus dat lijkt me nou niet echt haalbaar. En ik kan ook helemaal niet schrijven. Ik bedoel, ik kan wel wetenschappelijke artikelen schrijven, maar ik heb nog nooit iets geschreven voor, voor een ander publiek. En toen zei ze, nou, schrijf gewoon maar eens wat op en dan beoordelen we dat wel. Dan zullen we heel eerlijk zeggen of we het zien zitten of niet. Dus dat heb ik toen maar gedaan. En dat ging dan over die zoektocht die ik net ook een beetje beschreef, van hoe ik dan ja, vanuit een heel heroïsch, naïef beeld over het dokter zijn langzaam terechtkwam in een grote chaos waar ik niet meer uit dreigde te komen. En dan uiteindelijk weer het hervinden van een nieuw perspectief om juist door die complexiteit te omarmen, ja, weer een beetje grond onder je voeten te gaan voelen. Dus dat proces heb ik toen in dat boek opgeschreven. Of ja, dat vonden ze dan dus goed genoeg en toen ben ik maar door blijven schrijven. En toen is dat inderdaad op een gegeven moment door de arbeiderspers uitgegeven. En aanvankelijk, het was midden in de coronatijd en de boekwinkels waren dicht. En het was een vrij dramatisch moment om een boek te lanceren. Dus de eerste reacties waren van peers, dus andere psychiaters. Of ze zwegen, ze zeiden niks. Of ze waren wat kritisch over toch het feit dat ik ook het DSM-model ter discussie stelde. En toch ook wel kritisch was over wat de wetenschap ons nou gebracht had tot nu toe. Maar geleidelijk aan kwamen er uit heel veel onverwachte hoeken, het onderwijs, sociaal-maatschappelijke domein, kwamen er steeds meer positieve reacties en het zwelde een soort van aan. En zeg maar na een aanloop van een aantal maanden kwamen er toch steeds meer verzoeken of ik een lezing wilde houden over het boek. En langzaam groeide en groeide dat. En inmiddels is het aan zijn 11e druk toe. En
ongelooflijk.
Ja, zijn er ongelooflijk veel exemplaren verkocht. En ben ik ja, echt zo blij dat ik het gedaan heb. Ja. En nog steeds wordt er gevraagd, kun je alsjeblieft ons ook nog een keer komen vertellen wat er nou precies in dat boek staat. Dus het resoneert kennelijk met de tijdgeest of waar mensen nu behoefte aan hebben. Het past dus kennelijk in het huidige discours, hoe we willen kijken en nadenken over psychische problematiek.
Ja. En smaakt het ook naar meer?
Ja, nou, het is me wel nogal vaker gevraagd, maar ik heb echt heel weinig tijd om te schrijven. Dus wat ik nu aan het doen ben, maar dat is meer voor mijzelf, is mijn eigen ervaringen in een soort wat kortere, bijna poëzieachtige versie opschrijven. Maar ik denk niet dat ooit het licht gaat zien, het buitenlicht gaat zien. Maar dat doe ik nu op mijn laptopje af en toe, omdat schrijven ook wel heel leuk is en ook wel helpt voor jezelf om je gedachten te ordenen. Dus ik vond het ook heel leuk om te doen, maar het kost gewoon ook wel heel veel tijd.
Ja.
Dus, jij hebt ook een boek geschreven, ga jij het nog een keer doen? Het is best een bevalling, toch?
Ja, nou toevallig heb ik vandaag een nieuw boek naar de drukker gestuurd voor een proefdruk.
Kijk.
Maar dat is een soort bloemlezing van een aantal podcasts die ik heb gehouden.
Dus okay.
Sommige zijn transcripties, leuk. Sommige zijn een beetje herschreven. Maar ja, ik vond sommige gesprekken zo mooi dat ik het zonde vond dat die dan zo vluchtig zijn. Want de podcast is wel fijn voor het moment. Maar als je daarna nog eens wil bedenken van wat zei die ook alweer? Yeah. Dan is het weg. Ja. Je gaat niet opnieuw een hele podcast luisteren. Terwijl in een boek blader je nog wel eens even doorheen en zeg je, oh ja, ja. Nou, dan heb je een aantekening erbij en denk je, oh ja, 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 ja. Dus ik hoop dat ik op die manier nog wat meer inspiratie kan bieden aan anderen die ook zo zoekend zijn zoals wij. Om het toch maar gewoon vol te houden.
Nou, dat herken ik. Weet je, wat ik doe, dat is echt heel erg. Dus echte boekenliefhebbers, die vinden dat zo vloeken in de kerk wat ik doe. Ik heb dus een boek en dan maak ik foutjes in de bladzijde. Ik maak met pen zelfs in het boek onderstreep ik dingen en schrijf ik dingen in de kantlijn en zo. Dat, nou ja, mensen die van boeken houden, die vinden dat heel erg, dat je dat dan iets aandoet, dat boek. Maar ik vind dat is zo fijn aan een boek, dat je inderdaad terug kunt bladeren, iets erbij kunt schrijven. En dat is inderdaad, dat ben ik met jou eens. Bij een podcast Het is heel leuk om te luisteren. En dan is het inderdaad, daarna denk je, shit, hoe zat het nou? Wat zei die nou precies? Ja, dan moet je het weer helemaal terugluisteren.
Ja, precies. Nee, ja. Dus dat komt eraan. En dat geef ik nu in eigen beheer uit en zo. Dus dat is ook een hele nieuwe ervaring. Dat wilde ik ook eens meemaken. Maar goed, ja. Daar, genoeg promo voor dat boek.
Ja,
komt eraan. Maar je zei al, je hebt zo weinig tijd. Want ja, je hebt natuurlijk heel veel andere dingen te doen. Waaronder gewoon je klinische werk. En het feit dat je een afdeling onder je hebt. Kun je iets vertellen over de verschillende initiatieven die jullie daar hebben? Kijk, ik ken ze wel zoals de Verhalenbank en de Psydata. Maar ik denk dat het ook mooi is om dat eens te delen met de luisteraars die nog niet zo ingevoerd zijn.
Ja, nou, ik heb eigenlijk vanuit mijn leerstoel drie grote pijlers waar ik me mee bezighoud. De eerste is Psydata. Dat is dus die zoektocht in klinische data naar profielen of rode draden of kenmerken van patiënten die wel of niet op een bepaalde interventie reageren. Dus we willen eigenlijk zoeken in de teksten, in de dossiers, maar ook in de gestructureerde data in de dossiers. Kunnen we nou uitvogelen wat er gebeurt in die praktijk aan de hand van die data? En dan bedenken, wat werkt nou voor wie en waarom? Dus dat is waar we met Psydata heel hard aan werken. En dat doen we ook met andere organisaties samen, volgens de principes van Federated Learning. En dat betekent eigenlijk dat we niet van al die organisaties de data op één grote hoop gooien, maar dat we in al die losse organisaties algoritmes ontwikkelen die klinisch relevant zouden zijn. En dat we dan in een soort carouselletje die algoritmes repliceren en valideren in de volgende organisatie. Dus we delen als het ware wel de algoritmes, maar we delen niet de data. Waardoor het gewoon privacy-technisch veilig blijft om het zo te doen en we toch heel snel van elkaar kunnen leren. Dus dat is de ene grote pijler. De tweede is eigenlijk netwerkzorg. Dat richt zich heel erg op regionale netwerken bouwen, ook digitaal dat ondersteunen. Zodat we veel meer kunnen gaan samenwerken rondom patiënten. Dus het sociaal domein, de huisartsenzorg, de specialistische zorg. En daar hebben we ook bijvoorbeeld een netwerk intake voor ontwikkeld. Waardoor professionals ook handvatten krijgen om dat andere kijken in te voeren in de praktijk. En dan ook vanuit die holistische benadering te zien dat zo'n netwerk van zorg veel beter werkt dan zo'n ketenmodel waarin jij je dingetje doet en dan stuur je de patiënt weer naar het volgende loketje. Dus dat is het tweede. En de derde is inderdaad de Verhalenbank. Dat is een databank waar ervaringsdeskundigen, patiënten, naasten, maar ook professionals hun verhaal aan kunnen doneren. En dan vertellen ze in dat verhaal over hun ervaringen in de GGZ. En die audiotapes die worden getranscribeerd. Dat zijn echt soms wel 50, 60 pagina's transcript. En die ruwe transcripten worden in een database opgeslagen en die analyseren we dan vervolgens handmatig, kwalitatieve analyses, maar ook met de computer. En wij willen heel graag, maar daar zijn we nog niet, dat de verhalenbank het zusje wordt van de biobank. Dus je hebt in heel veel academische ziekenhuizen een biobank, daar ligt dan speeksel en bloed en allerlei lichaamsmateriaal. En wij zeggen, nou, dat is heel interessant voor geneeskundig onderzoek, maar je moet daarnaast een ervaringsbank zetten, een databank met verhalen, met ervaringen, omdat ook dat iets vertelt over de kwaliteit van je zorg. En dus een belangrijke kennisbron is om die zorg ook te verbeteren. Dus, maar goed, daar zijn we over in gesprek. En het zou wat mij betreft echt heel mooi zijn als het op die manier gelijkwaardig een positie zou kunnen krijgen.
Ja.
Dus dat zijn de drie grote dingen, de drie projecten waar ik veel tijd aan besteed.
En kun je iets vertellen over die netwerkintake? Dat is dus eigenlijk dat je met het hele netwerk tegelijkertijd aan de voorkant al bedenkt, wat kunnen wij betekenen voor deze persoon?
Ja, dat. Maar het hoeft niet per se meteen met het hele netwerk in de kamer te zijn. Maar het is wel zo, kijk, traditioneel vraag je als arts klachten en symptomen uit. En dan kom je tot een differentiaal diagnose. En in de GGZ vaak tot een klassificatie. En dan ga je de richtlijn die daarbij past, ga je inzetten, toepassen. En deze netwerkintake begint eigenlijk bij het verhaal van de patiënt en tekent dan, je tekent letterlijk met de patiënt dat verhaal in een soort, je zou kunnen zeggen mindmap op de tafel. En dan gaat het dus niet alleen over klachten en symptomen, soms zelfs helemaal niet. Maar vooral over wat heb je nou meegemaakt? Wat heeft je geholpen? Wat heeft je in de weg gezeten? En hoe hangen al die factoren ook weer met elkaar samen? Hoe is je relatie met belangrijke mensen in je leven? Wat zijn de gebeurtenissen die van invloed zijn geweest? En dan ontvouwt zich eigenlijk dat complexe verhaal waarin allerlei factoren een rol hebben gespeeld en elkaar hebben over en weer hebben beïnvloed. En dan zie je dus ook eigenlijk letterlijk voor je ogen verschijnen dat er niet alleen medische oplossingen zijn om weer in balans te komen, om weer te kunnen herstellen, maar dat er ook heel veel andere knoppen zijn waar je op kunt drukken. Mm-hmm. Je kunt die verbroken relatie met een familielid weer herstellen. Je kunt naar een baan gaan zoeken, zodat je een zinvolle daginvulling hebt. Je kunt aan die schulden gaan werken, zodat je minder stress hebt. Al dat soort factoren. Of je kunt krachtbronnen versterken. Hè? Krachtbronnen die misschien vroeger geholpen hebben en nu geen rol meer spelen, omdat je daarmee gestopt bent. Mensen die vroeger op voetbal hebben gezeten en daar heel veel plezier aan beleefden en het al jaren niet meer doen, die gaan weer eens kijken bij de voetbalclub of ze toch eens een training weer mee kunnen doen. Dus er zijn allerlei alternatieve scenario's opeens te bedenken als je die holistische analyse aan het begin doet. En er is één volgorde van vragen die je dan, waar je dan zo'n netwerkintake mee eindigt. En dat is, als je dan de persoonlijke doelen hebt bepaald, wat kun je zelf? Wat kunnen je naasten? En wat kan ik daar als professional aan toevoegen? In die volgorde. En traditioneel worden professionals opgeleid met de klassieke openingszin, wat kan ik voor u doen? Nee. En dat betekent eigenlijk, je maakt jezelf meteen probleemeigenaar, want jij bent de expert en gaat het dus oplossen. En door het dus om te draaien en het verhaal of het leven van die ander als uitgangspunt te nemen, krijg je gedeelde verantwoordelijkheid. En door te beginnen met die eerste vraag, wat kunt u zelf, geef je direct die regie weer terug aan die cliënt en ga je kijken, ja, wat kan ik ondersteunen in dat proces? In plaats van, hoe kan ik het overnemen, fixen en weer teruggeven? Dus dat is eigenlijk wat die Network Intake doet.
En dan wel dus heel belangrijk, dat doe je nadat je samen met elkaar hebt getekend hoe het met elkaar samenhangt. Want dat lijkt me ook een belangrijk realisatiemoment, zowel voor de zorgverlener, maar dus ook voor de patiënt-cliënten, om dat voor de ogen te zien ontstaan.
Ja. Absoluut, dat die tekening werkt eigenlijk als een, ja, dat noemen ze ook wel een boundary object, een grensobject. Dus de patiënt heeft zijn verhaal, jij hebt je expertise, maar het zit eigenlijk allebei in ons eigen hoofd. En we kunnen elkaar er wel over vertellen, maar het wordt niet van ons samen, want wat ik in mijn hoofd doe is niet zichtbaar voor die anderen en andersom. Dus door die tekening samen te maken, door te visualiseren, krijg je een gedeeld narratief, wordt het een gezamenlijk verhaal, ga je samen begrijpen hoe het zit. En ga je ook samen uitvogelen, wat heb je dan nodig om weer te kunnen herstellen? En ja, dat geeft een totaal andere dynamiek in de kamer. Dat is heel mooi om te zien. Hoe dus een patiënt eigenlijk actiever wordt, maar jij ook als professional wat relaxter kunt zijn. De druk van je schouders is dat jij met de gouden oplossingen moet komen. Ja. Dus dat vind ik een heel erg leuk aan die netwerkintake.
En dan kan ik me voorstellen dat je hier al een week mee kunt vullen. Maar dan ben je daarnaast ook nog eens betrokken bij andere dingen. In ieder geval wat ik weet, de Raad van Volksgezondheid en Samenleving en de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut.
Ja, klopt.
Klopt nog allebei?
Ja, dat klopt allebei. En ik zit ook nog bij Vrenos als wetenschappelijk directeur. Dat is het kenniscentrum dat zich richt op mensen met ernstige psychische problemen. Ja, en toch is het gek, want het zegt mensen wel eens van, hoe kan dat nou zoveel? Maar het gaat eigenlijk allemaal over hetzelfde. Ja. Het gaat eigenlijk over het transformeren van de zorg op micro, meso en macroniveau. En het Zorginstituut zoekt heel erg naar nieuwe manieren van kwaliteitsbeoordeling en pakketbeheer die past bij de huidige tijd, waarin in hoog tempo dingen veranderen en die complexiteit heel zichtbaar en voelbaar is voor iedereen. En ook de Raad van Volksgezondheid en Samenleving probeert natuurlijk adviezen te schrijven en rapporten en essays die richting geven aan dat complexe vraagstuk van hoe gaan we nou de komende 10 jaar die zorg en samenleving dicht bij elkaar brengen en ecosystemen bouwen waarin het functioneert en adaptief is en flexibel en mee kan in de tijd. Ja, en dat probeer ik natuurlijk ook vanuit mijn afdeling in het UMC Utrecht en bij Vrenos te doen. Maar dan wat meer vanuit wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gedreven. Dus het helpt elkaar zo enorm. En het heeft mij ook zo ontzettend geholpen in wat geduldiger zijn. Ik ben een ontzettend ongeduldig mens, dus ik wil heel graag snel, snel, sneller. En nu begrijp ik ook veel beter waarom dat gewoon heel vaak niet kan en niet gaat. En waarom mijn ideeën over hoe iets opgelost moet worden helemaal geen rekening soms houden met allerlei andere perspectieven waar ik nog niet aan gedacht had. Dus dat snelle tempo, dat past ook helemaal niet bij de complexiteit die de zorg in zich draagt. Dus daar heb ik nu veel meer begrip voor. En ik ben daardoor dus veel, relativeer het veel meer wat ik allemaal bedenk. En nou ja, dat is goed. Mens moet bescheiden blijven. Ja. Niet denken dat de rest het niet bij kan houden. Ik moet gewoon mijn tempo aanpassen, want het klopt niet.
Zolang het maar geen berusting wordt, denk ik dan maar.
Nee, natuurlijk niet. Nee, je moet wel bewegen. Maar het is taaier en trager en moeilijker om het met elkaar te doen. En toch is dat de enige manier. Het is echt de enige manier om ook die andere perspectieven mee te wegen. En ook die dwarsdenkers en andersdenkers erbij te betrekken en te luisteren en te bedenken, waarom vinden zij dit zo? Waarom? Dit is, weet je, het zegt iets over de werkelijkheid. Al die geluiden die doen er toch toe.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
Ja, dat is, ja, precies. Dat is een.
Heb jij, vraag me dan af, hè, in die instrumenten die je dan bijvoorbeeld bij zo'n netwerkintake inzet, hè, zo'n boundary object tekening.
Ja.
Is dat iets wat je ook wel eens in andere gesprekken inzet? Want ik kan me voorstellen dat hè, als je toch elkaars perspectieven wil begrijpen, als je een situatie anders wil benaderen, als het in een patiënt zorgverlener relatie werkt, kan het denk ik ook op andere plekken werken.
Absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat. Ik had het er laatst met een collega bij Vreemels over, dat ook de kunsten ons zoveel kunnen leren. Dus tekenen, visualiseren, andere taal geven dan woorden. En dat kan zo verbindend zijn. Kijk wat er gebeurt als mensen in een grote groep naar muziek aan het luisteren zijn. Of van kunst inderdaad genieten. Ik vind dat ook heel erg jammer dat in Nederland kunst eigenlijk helemaal niet zo heel erg gewaardeerd wordt, vind ik. Niet zoals het zou moeten, weet je. Ik hoor altijd in Engeland, dan staat de Faculty of Arts staat het zo'n beetje het hoogst in de ranking, want alle mensen op de universiteit zeggen, ja, maar die mensen die kunnen iets creëren, die kunnen iets nieuws maken uit niks. En wij zijn maar wetenschappers die alleen maar kijken naar wat er al is. Hè? Dus, terwijl in Nederland heb ik dat gevoel helemaal niet. Heb ik soms zelfs de afgelopen decennia het gevoel dat het wat gemarginaliseerd wordt. En ik denk juist dat de kunsten ongelooflijk functie kunnen hebben in die verbindingen. En dat samen zoeken en nieuwe concepten bouwen met elkaar. Dus zo'n boundary object is in de breedste zin van het woord is denk ik heel erg helpend. Ja. Maar ja, dat klinkt misschien weer te vaag, hè, voor heel veel mensen.
Nou, voor de mensen die dit vaag vinden klinken, zou ik het boek van Ramzi Nasser aanraden, De Fundamenten, waarin hij dus heel mooi beschrijft dat de kunst- en cultuurinstellingen, hè, en dan schrijft hij, de fundamenten zijn eigenlijk ornamenten geworden. Alleen maar opleuksels, terwijl we zijn vergeten dat het fundament is van het smeden van een samenleving, van een cultuur.
Absoluut.
Het bij elkaar brengen. Hè? En laatst hoorde ik ook iemand heel mooi zeggen dat je op twee manieren mensen kunt motiveren. De ene is het vooruitgangsgeloof en de andere is het verbindingsgeloof. En we richten ons eigenlijk te veel op het eerste en wat te weinig op het laatste.
Ja.
Terwijl daar de rijkdom van het leven zit.
Ja, en ik had laatst een hele nare gedachte. Toen dacht ik, weet je, dat disconnected raken van alles en iedereen, hè, dus dat uit verbinding gaan, daar zit misschien ook wel gewoon een heel groot economisch belang achter. Want wat gaan mensen doen als ze niet meer verbonden zijn met anderen? Ze gaan eten, ze gaan drinken, ze gaan gokken, ze gaan kleren kopen, ze gaan zorg consumeren. Consumentisme viert natuurlijk hoogtij als mensen zich disconnected voelen, hè? Dus eenzaam voelen. Dat is natuurlijk een enorme economische drijfveer. En nou ja, dus ik hoop niet dat daar dus een visie achter zit. Maar, Maar social media en al die dingen die ons eigenlijk verder van elkaar verwijdert. Of onechte relaties laat aangaan en niet meer dat echte verbonden zijn met elkaar. Ja, dat is wel een risico voor de samenleving. Niet direct voor de economie dus, maar wel. Daarom zie je het misschien nog niet goed genoeg, omdat er ook zoveel winst mee te boeken is. Maar het is wel, denk ik, het haalt wel het fundament van een veilige samenleving onderuit. Als je dat te lang laat doetteren en boekeren. Ja.
Nou, ik ben het wel met je eens. En ik denk persoonlijk niet dat er een visie achter zit, maar er zit een heel duidelijk verdienmodel achter. Maar, en dat verdienmodel is heel cynisch. En als we nu kijken naar de ChatGPT en OpenAI, dat bedrijf erachter. Die meneer die erachter zit, Sam Altman, die zei in 2015 dingen zoals... toen waren er ook al discussies over of AI de wereld nou zou verbeteren of verslechteren. En toen zei die dingen als het gaat de wereld waarschijnlijk naar de gronden richten. Maar in de tussentijd zullen er fantastische bedrijven zijn. Ja, oké. Okay. Nou, dat is de man die heel veel macht nu heeft qua, in ieder geval qua beeldvorming van wat technologie ons kan brengen en waar de risico's liggen. Ja. Maar dat zijn toch niet de mensen naar wie ik zou willen dat we kijken. En dan hoop ik toch inderdaad dat we meer naar mensen zoals Ramzi Nasser en dergelijke kijken, die ons een spiegel voorhouden van wat menselijk zijn nou eigenlijk inhoudt.
Ja.
Maar goed, we moeten niet vervallen in cynisme aan het einde van onze podcast. Tenminste, we moeten helemaal niks. Maar laten we het proberen hoopvol.
Nee, maar het is wel. Precies, hoopvol. We moeten hier de dialoog over. En ik denk ook wel dat we eraan toe zijn. Als je even gewoon evolutionair kijkt, hè, dan zitten we toch wel in een fase dat we dus aan de ene kant technologie aan het ontwikkelen zijn die ons kan verwoesten en alles over kan nemen. Maar dat is tegelijkertijd gaat parallel, denk ik, met een rijpheid om dit soort gesprekken met elkaar aan te gaan. Wat betekent het om mens te zijn? Wat is nou van waarde? En hoe richten we dan de samenleving in? Ik denk dat een mooi tegenwicht is voor die andere kant van de ontwikkeling. Ja.
Misschien als slotvraag. Zijn er activiteiten of volgende stappen in je werk of daaromheen waar je enorm naar uitziet de komende tijd?
Als we het hier dan over hebben, dan denk ik dat het spannende tijden zijn waarin heel veel systemen en hoe we het ingericht hebben ter discussie staan. En is het dus ook een enorme spannende tijd hoe zich dat nu de komende jaren gaat ontvouwen. Hoe gaan we het inrichten? Hoe gaan we het dan wel doen? Even alleen over de zorg dan gesproken. Dat moet misschien in de hele samenleving op heel veel thema's met elkaar bedacht en besproken worden. Maar ik vind dat ook wel een spannende tijd. En ook wel bijzonder om daar onderdeel van te zijn. Want ik ben wat dat betreft wel optimistisch. We kunnen het wel met elkaar voor elkaar krijgen om het goed te gaan doen. Hè? Dus om beter te worden. dat is het eigenlijk. Waar kijk ik naar uit? Naar die dialoog, naar die gesprekken, naar die kleine stapjes om iets te proberen en te kijken of het werkt of niet. Dus dat wel, denk ik.
Dankjewel, Floortje, voor je tijd. Het mooie gesprek.
Oké, geen dank.